BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld BNR Digitaal. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de Groene Weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over het groeiende fortuin van multimiljonairs en de impact daarvan op een duurzamere wereld. Over diepzeemijnbouw en de risico's die dat met zich meebrengt. En over het eerste plasticvrije, recyclebare botervlootje dat er nu eindelijk is. Laten we beginnen met goed nieuws. Upfield, de mondiale leider van plantaardige voedingswaren, heeft onlangs het eerste plasticvrije, recyclebare vlootje voor haar plantaardige boters en smeersels gelanceerd, na 4 jaar innovatie samen met een paar andere bedrijven. Het is de ambitie van Upfield om tegen 2030 het gebruik van plastic met 80% te verminderen. Dan heb je het dus over 2 miljard vlootjes en meer dan 25.000 ton afval. In tegenstelling tot veel andere papierverpakkingsoplossingen hebben de papieren vlootjes van Upfield geen plastic bekleding. Hierdoor kunnen ze samen met ander papier en karton van huishoudelijk afval gerecycled worden. Ik zou zeggen, geef die uitvinding snel gratis weg aan al die andere plastic kuipjesgebruikers. Dan kunnen we nog veel en veel meer besparen. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam. En ons groene geweten is deze keer Klaske Kruk van Circularities. Klaske, wat fijn dat je er bent.
Ja, vind ik ook.
Ik vond mooi nieuws van eigen bodem. Niet hybride, want dat wordt het heel vaak. Maar elektrisch vliegen komt weer een stapje dichterbij.
Ja, lange tijd werd natuurlijk gezegd dat het nooit wat zou worden met die elektrische vliegtuigen. Daarvoor zijn die accu's gewoon te zwaar. Mm-hmm. En je kunt nooit genoeg mensen meenemen natuurlijk. Maar nu zegt het TU Delft, wacht eens even, misschien kan het wel. Want die batterijen worden steeds beter, maar vooral ook lichter. Ja. En er worden dus nu allerlei proeven gedaan met nieuwe ontwerpprincipes. Bijvoorbeeld vouwbare vleugeluiteinden of batterijen die in de vleugels zijn verwerkt. En over de hele wereld zijn ze daarmee bezig. En hier in Nederland hebben we bijvoorbeeld Elysian. Zij hebben concrete plannen om vliegtuigen te bouwen met batterijen. En die kunnen dan 800 kilometer vliegen. En daar is plek voor 90 passagiers.
Ja, en dan denk je, daar kan je niet intercontinentaal mee vliegen, maar je kan wel heel veel inlandse vluchten in Amerika, in Europa, kun je eruit halen. Scheelt heel veel. En hoopvol als ik ben, maak ik bij dit soort dingen graag de vergelijking met zon- en windenergie. Die innovaties zijn zo snel gegaan dat zelfs de grootste optimist niet verwacht. Dus laten we het hopen.
Ja.
Dan iets heel anders. Dat is iets minder leuk. Oxfam brengt vandaag een rapport uit dat we ons in een nieuw tijdperk van monopoliemacht van corporaties bevinden. Wat bedoelen ze daarmee?
Ja, dat is echt verse van de pers. Daarin zijn de fortuinen van de 5 rijkste mannen de afgelopen 3 jaar verdubbeld. Ja. Terwijl de armste 60% van de wereld armer is geworden. Hmm. 7 van de 10 grootste bedrijven ter wereld hebben een miljardair als CEO of als belangrijke aandeelhouder. Nou, en dan Harm, dan vraag jij je natuurlijk af, ja, en wat heeft dat met duurzaamheid te maken?
Ja, Klaske, wat heeft dat met duurzaamheid te maken?
Goeie vraag. De rijkste 1% van de mensheid stoot evenveel koolstofvervuiling uit als de armste 66% bij elkaar. Ja. En ondanks de belofte om dat te veranderen, blijft de industrie investeren in fossiele brandstoffen. Terwijl slechts een heel klein gedeelte naar koolstofarme bedrijven gaat. Mm-hmm. En fossiele brandstofbedrijven die beïnvloeden het beleid en publieke opinie. Ja. Ze investeren aanzienlijk in lobby en echt grote bedragen en hebben ook echt groeiende invloed op bijvoorbeeld klimaatonderhandelingen als de VN.
Ja, dus hoe beter we dat met elkaar gaan afspreken, dat er ergens een plafond zit, hoe beter het is. Hè? Aanpakken die boel, zou ik zeggen.
BNR Duurzaam.
Het Noorse parlement stemde afgelopen week in met een omstreden wetsvoorstel voor het onderzoek naar diepzeemijnbouw. Noorse bedrijven mogen de zeebodem gaan verkennen en voorstellen doen hoe ze daar in de toekomst grondstoffen uit en af kunnen halen. René Klein is professor industriële ecologie aan de Universiteit Leiden. Welkom, professor. Heerlijk. Zo, dat is goed voor het programma.
Ja,
het is belangrijk om te zeggen, René, het is nog niet definitief, want dat zei iedereen vorige week. Het is groen licht voor wat precies?
Nou, het is eigenlijk groen licht voor exploratie. En het is de bedoeling dat dat weer teruggaat naar het parlement op het moment dat er mijnbouwbedrijven of consortia zijn die echte plannen hebben om dat commercieel te gaan doen. Mm-hmm. Dus dan is er nog een beslismoment om te kijken of ze dat echt wel willen.
Ja, nog veel mits en maren en hopelijk een beetje een eerlijk onderzoek als dat al kan. Maar ze hadden natuurlijk ook meteen kunnen zeggen, we doen het gewoon niet goed. De deur blijft op een keer.
Ja, als je kijkt inderdaad wat het eigen milieuministerie zegt, die zeggen eigenlijk ook zoiets. Zo van, nou ja, we hebben echt nog lang niet voldoende informatie om hier überhaupt op deze manier naar te kijken. We moeten eerst heel veel meer onderzoek doen. Ook de NTNU, een van de belangrijkste universiteiten van Noorwegen, heeft gezegd, nou, er moet echt veel meer onderzoek gebeuren voordat we hier echt mee moeten gaan beginnen.
Nou, hebben ze vorige week ook nog goedgekeurd dat er een bepaald mijnbouwslip in een fjord gestort mag worden. Hè? Ja. Dus nu is de milieubeweging ook in alle staten. Is Noorwegen een beetje aan het piepen wat zijn groene imago betreft?
Mm. Nou ja, Noorwegen is natuurlijk sowieso een van de grootste olieproducenten.
Daarom was het heel knap dat ze toch ook nog iets groens hadden. Maar...
Ja. Nee, maar dat is ook precies wat heel veel van de kritiek zegt. Hè? Die zeggen van, ja, hiermee zijn we onze internationale naam en faam, zeg maar, aan het kwijtraken. Ja. En dat is eigenlijk heel erg jammer. Dat levert eigenlijk heel veel schade op. En ook vissers in Noorwegen zijn natuurlijk ook heel erg tegen.
Maar dit is niet goed, hè, denk ik ook. De Nooren hopen op zeebodem grondstoffen te vinden die we echt nodig hebben voor die energietransitie. Bijvoorbeeld kobalt en nikkel. Hebben ze enig idee wat ze gaan aantreffen? Is daar iets van de zekerheid over?
Ja, er is wel iets naar gekeken. Maar als je kijkt naar de hoeveelheden materiaal die daarin zitten, dan als je dat zeg maar vergelijkt met de jaarlijkse productie die er nu wereldwijd gebeurt, dan is dat eigenlijk best wel beperkt voor de meeste van die elementen. Als je kijkt naar koper, is het iets van 2,8 jaar van de totale jaarlijkse productie, denk ik, ja.
Procent.
Ja, precies. Ja. Dus het valt eigenlijk best wel mee wat je daar gaat vinden. Nikkel staat überhaupt niet in de lijstjes. Kobalt, daarvan kan je zeggen van ja, maar heb je dat nog wel nodig in de nieuwe generatie batterijen? Dus nou, wel twijfelachtig.
Nou ja, ook goed om dat hardop te zeggen.
Ja, zeker. Maar aan de andere kant zou je er ook tegenin kunnen brengen natuurlijk dat we proberen ook steeds minder afhankelijk te worden van de rest van de wereld. Hè. We hebben bijvoorbeeld de Net Zero Industries Act geïntroduceerd. Hè. Dat is eigenlijk iets wat we op Europees niveau hebben afgesproken, waarin we eigenlijk zeggen, we willen minder afhankelijk worden van leveranciers in de wereld. En je zou kunnen zeggen, dan is het toch ook wel, hebben we die Nooren best hard nodig voor de energietransitie. Kun je dat er tegen inbrengen?
Ja, een beetje. Ik denk wel dat zinvol is om te kijken van wat kunnen we in Europa zeg maar meer doen qua mijnbouw. En dat gebeurt ook. Er is ook een Critical Raw Materials Act bijvoorbeeld. Precies. Dat we 10% van de productie uit Europa zelf moeten gaan halen. Mm-hmm. Nou, op zich is daar niks mis mee. Daar zit trouwens ook meteen in dat je veel meer moet doen aan recycling. Wat ik denk ik altijd fijn vind als het in één adem wordt genoemd.
Ja, komen we zo uitgebreid op terug.
Word je wel blij van?
Ja, maar het is wel zo inderdaad dat het goed is om te kijken naar wat we uit Europa zelf kunnen halen. Of die zeebodem en met name die diepe zeebodem nou de aangewezen plek is, daar heb ik grote twijfels bij.
Mm. Kijk, die staat. Hmm. Nou, heb jij je erin verdiept, Klaske? Want iedereen kent het woord wel, diepzeemijnbouw. We hebben geen idee wat er dan precies gebeurt. Het is niet drie mannetjes met een kanarie in een kooitje die dan op de bodem van de diepzeemijnbouw gaan hakken. Dus wat gebeurt er wel?
Nou, wat er dan wel gebeurt, is dat er een heel groot schip vaart naar een plek van een diepte van 4 tot 6 kilometer. En dan daalt er dus een mijnwagen af naar de bodem van de zee. Uh-huh. En die grondstoffen worden via een slang naar het schip gepompt. En alles wat daar niet gebruikt van wordt, dus wordt er uitgefilterd. En dat wordt terug de zee ingepompt. En die mijnwagen gaat dan vervolgens weer op zoek naar andere grondstoffen. Maar kijk, wat wel zo is, en ik snap die gedachte ook wel, is dat er is heel veel van dat schaarse metaal ligt op de bodem van de oceaan. Er wordt gezegd dat er mogelijk meer ligt op de oceaanbodem dan van alle continenten samen. En zo komt het metaal mangaan, dat gebruikt wordt voor accu's, 10 keer zoveel voor in de oceaan dan op het land wordt gezegd. Mm-hmm. En ook ligt er dus 4 keer zoveel kobalt en minstens 2 keer zoveel nikkel.
Ja, nou, nikkel lag daar dan weer niet, volgens René. Kobalt hebben we niet meer nodig.
Niet in Noorwegen, kijk, maar wel even naar jou.
Ja, precies, op de bodem hier en daar wel. Ja. Dat mangaan, dat is in die knollen, dat is ook zo'n woord, mangaan knollen. Gaan we die daar aantreffen in Noorwegen?
Nee. die mangaan knollen, die mangaan knollen niet, mangaan wel trouwens. Hè, ja, ja. Want wat je daar hebt is mangaan korsten. Mm-hmm. Dus dat is ook een van de dingen die het heel onzeker maakt. Want je moet die mangaan knollen kan je als met een grote stofzuiger zeg maar opzuigen. Terwijl die korsten, die moet je eerst fijn malen. Dus dat heeft een hele andere technologie nodig die er helemaal nog niet is eigenlijk.
Aha.
Dus we zijn daar nog echt niet zover dat we dat meteen kunnen gaan doen.
Maar dat beschrijven ze wel. Hè? Die korsten moeten op een soort kaasschaaf manier worden afgeschraapt.
Ja.
Wat zijn daar de mogelijke gevolgen weer van?
Nou ja, ten eerste heb je natuurlijk inderdaad, als je dat afschraapt, dan heb je natuurlijk een stofontwikkeling zeg maar ter plekke die zich verspreidt. En wat net ook werd gezegd, van ja, dat afval zeg maar wat uit het schip komt, daar wordt het gezuiverd, dat wordt vaak niet helemaal weer teruggebracht naar de bodem, maar op een veel hogere of ondiepere diepte zeg maar weer uitgelaten, waardoor het over een veel groter gebied verspreidt.
Ja, en ook diffuus wordt en er komt nog minder licht doorheen, je voelt hem alweer hangen. Hè?
Ja, nee, zeker. Ook die metalen die daarin zitten, die verspreid je natuurlijk ook op die manier.
Ja, ik quote een paar voorstanders, Klaske probeerde het net ook al een beetje zo diep onder water, René. Er is bijna geen leven, dus zal de schade ook wel meevallen.
Ja, nou ja, op zich is de biodiversiteit daar wel beperkt, maar tegelijkertijd ook wel
heel... Hoe weten we dat zeker?
Nou ja, we hebben natuurlijk wel... Er is wel eens onderzoek gedaan naar wat daar zo al leeft, maar dat zijn natuurlijk hele sporadische onderzoeken ten eerste. Mm-hmm. Maar je vindt daar niet heel veel leven. Dat is logisch, heel donker, dus het enige wat je kan gebruiken is het afval wat van boven zeg maar naar beneden nederkomt. Ja. Maar het is wel zo, het zijn hele speciale ecosystemen, hele kwetsbare ecosystemen, hele trage ecosystemen, ja. Waardoor als je nu iets verandert, je dat nou ja, misschien wel voor miljoenen jaren verpest.
En dan kan je twee dingen tegenaan zetten. Hè? Alles waar de mens grandioos op heeft ingegrepen de afgelopen 200-300 jaar is niet echt heel beter geworden voor de natuur. Dus dat is een zekerheid die je meeneemt. Aan de andere kant, zolang er nu net sprake is van deepsea mining, merken we steeds meer leven onder water. Dus er komt van alles omhoog.
Ja, ja, dat is
die twee dingen bij elkaar, denk ik, help.
Ja, het is natuurlijk wel goed natuurlijk dat er tegelijkertijd onderzoek wordt gedaan naar het leven op die oceaanbodem. En dat gaat ook samen. Dus inderdaad, vind je daar meer van. Mm-hmm. Maar het onderzoek is nog heel erg beperkt. En langetermijn effecten van dit soort activiteiten zijn eigenlijk gewoon niet in kaart gebracht.
Nee.
Ja, dus dat, wat je ziet is inderdaad dat onderzoek, dat duurt eigenlijk heel veel langer. En daar zouden we veel meer mensen voor nodig hebben ook. Dan die enkele jaren waar we eigenlijk al die vergunning aan bedrijven willen geven. Dus mm-hmm. Dat is natuurlijk wel een dingetje.
En je hebt het nodig voor de energietransitie. Dus dat betekent dat je de komende 30 jaar wil je dat spul hebben.
Precies.
Nou, dan moet je dus ook
in... Waast.
Ja. Ja, dus dat gaan ze nu onderzoeken. Dan denk ik, wij van WC Eend onderzoeken nu onze eigen WC Eend. En de uitslag is, het ruikt lekker en het is nuttig.
Ja,
hoe gaan we dit controleren ermee?
Nou ja, dat is precies wat het Noorse Milieuministerie eigenlijk zegt. Die zeggen van, ja, dit kan je niet aan bedrijven overlaten. Hier heb je onafhankelijk onderzoek voor nodig. Dat zegt de universiteit eigenlijk ook uit Noorwegen. Dus we willen gewoon onafhankelijk onderzoek doen. Kan je natuurlijk zeggen, ja, de universiteit wil altijd onafhankelijk onderzoek doen en meer geld daarvoor hebben.
Ja.
Maar het is denk ik wel redelijk om te zeggen dat je dat niet over moet laten aan die bedrijven.
Mm-hmm. Maar aan wie dan wel? Aan de wetenschap?
Ja, zeker.
En die wordt ook gefinancierd door deze en genen?
Ja, maar het is toch, je kan toch niet zeggen dat wetenschappers zijn in principe toch wel, zeker als ze bij universiteiten werken, onafhankelijke onderzoekers. Ja.
Ja. Nou is het zo, Klaske, dat naast biodiversiteitsverlies er nog een ander groot gevolg is, wat ik eigenlijk veel te weinig gehoord. Risico op versnellen van de klimaatverandering door dit soort activiteiten. Hoe zit dat?
Ja, de diepzee is de grootste reservoir van biologische koolstof op aarde. Er ligt ongeveer 50 keer meer koolstof opgeslagen dan in onze hele atmosfeer aanwezig is. En dat blijft normaal gesproken echt duizenden jaren liggen. Maar die diepzee, mijn wou, zal dat bodemleven natuurlijk wegvagen. En er leven daar heel veel microben op de bodem die CO2 opslaan om in leven te blijven.
Mm-hmm.
Maar, en dat zei René natuurlijk ook al, mijn grote gevolg is natuurlijk dat uitblazen van die sedimentpluim, zoals dat dan zo heet in die vaktermen.
Ja.
Die ook die dieren en die waterkolom daarboven heel erg aantast. En bovenop de oceaan leeft fytoplankton. En deze koloniën samen, die vangen 40% van de CO2-opname van de aarde af. En als je deze algen natuurlijk overschaduwt met slip en overtollig water, ja, dan neemt dus ook hun CO2-opslag af.
En fytoplankton, even ter verduidelijking, maakt een groot deel van onze zuurstof. Dus daar kunnen we totaal niet zonder. Ik kijk even naar René. René, wie fuck up the whole system? Je moet maar even samen te vatten. Wat moeten we hiermee?
Ja, ik denk dat het ook echt niet nodig is. Ik denk dat we... ten eerste is het goed om hier veel meer onderzoek naar te doen, maar het is ook niet nodig om deze metalen van de oceaanbodem af te halen. Ik denk dat je aan wat je op land kan vinden, heb je echt wel genoeg.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Het is zo ongeveer de laatste echte wildernis op aarde, de diepzee. Toch zijn er meerdere landen die daar waardevolle metalen hopen te vinden. Naast Noorwegen gaat het onder meer om Japan. René Klein is van de Universiteit Leiden en Klaske Kruk is hier als ons groene geweten. En die staat te trappelen om weer even een circulaire vraag in te gooien.
Trappel de trappel. Veel landen en wetenschappers pleiten juist voor een tijdelijke stop op mijnbouw in de diepzee. Maar gaat deze stap ertoe leiden dat andere landen ook aan de slag gaan?
Nou, dat is een hele goede vraag. Want er wordt wel een precedent geschapen op deze manier natuurlijk. Van, je hebt natuurlijk wel, op het moment dat een land als Noorwegen, wat ook in de wereld bekend staat als een land wat duurzaamheid toch wel hoog in het vaandel heeft, als een land als Noorwegen daarmee gaat beginnen, is het natuurlijk wel het hek van de dam ook. En zijn er, ik kan me wel voorstellen dat invloed heeft, ja.
Ik heb een red race, hè? Van wie is de maan, van wie is de Noordpool, van wie is de diepzee?
Ja.
Dus daar ga je al.
Ja, precies. En het zit ook ingewikkeld in elkaar. Want als je kijkt naar die Pacific, zeg maar, dat is internationale wateren. Er is de International Seabed, als Authority van de Verenigde Naties die daarover gaat. En die maken daar ook afspraken over. Maar er zijn heel veel kleine eilandstaten die een behoorlijke economische zone hebben, waar ze gewoon zelf kunnen beslissen of ze gaan beginnen.
Ja, nou dan is de hek van de dam. Zullen we eens kijken naar de alternatieven even? Want dit gaat allemaal om zeldzame metalen die we nodig hebben op de manier zoals we nu denken over de toekomst. In elektrische auto's die we allemaal veel te groot en te zwaar maken, moeten steeds meer van dit soort hopeloze metalen. Moet dat niet eens anders, René?
Nou, zeker. En ten eerste is het goed om te bedenken dat de meeste van die metalen die je nodig hebt, zit inderdaad in die batterijen. En met name dus in die batterijen van die auto's. Zonnecellen, windmolens is veel minder.
Ja. Mm-hmm.
Dus dat is al de eerste. Nou, dus de veranderingen die je aanbrengt in die batterijen zijn heel belangrijk voor de metalen die je daar nodig hebt. En je hebt tegenwoordig lithium-ijzerfosfaat batterijen. En daar zit eigenlijk geen nikkel in. Daar zit ook geen kobalt in. En die batterijen, daar is het nu al een kwart van de markt. Dus als je als Europa ze zeggen, we willen alleen maar die batterijen hebben, nou, dan heb je ook al een groot deel van het probleem opgelost.
En dan heb je ook een visie.
Ja.
Is het dat ook gewoon dat we vaak in die oude troep blijven hangen en dan passen we het een beetje aan en dan doen we dat maar?
Ja, het is mij nog niet helemaal duidelijk waarom we bijvoorbeeld, als je kijkt naar de batterijfabrieken die in Europa worden neergezet, dat met name die NMC-batterijen zijn die wel kobalt en nikkel gebruiken, en waarom die lithium-ijzerfosfaatbatterijen zo achterlopen.
En laten de wetenschap genoeg van zich horen in deze? Want we kunnen dat gekoppeld aan recycling, en Klaske staat ook alweer te zwaaien, en urban mining, zou je uiteindelijk bij een heel ander toekomstbeeld en een ander verdienmodel kunnen komen.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk nog een stap verder, waarbij je zegt van, als je kijkt naar recycling, uiteindelijk wat we nu aan het doen zijn, is een enorme voorraad metalen in de maatschappij aan het opbouwen. En als je die product op een goede manier ontwerpt, aha, en het systeem op een goede manier inricht, dan ben je aan het eind van de rit, hoef je dat dus niet meer te doen, die primaire productie, die mijnbouw. En dan kan je gewoon teren, zeg maar, op de voorraad die je in de maatschappij hebt.
Dat zie je echt gebeuren. Hè?
Ja.
Want als je naar die grondstoffenconferenties gaat, ik kom altijd licht depressief thuis. Want over 2 generaties is de boel geop, als je eruit kijkt. En dan denk je, hoe gaan we dit? We geven een lege bol door. Maar je kan het, ik kijk ook maar even naar Klaske, je kan het op een manier, als je het slim doet, ook gewoon circulair krijgen.
Ja, metalen kan je recyclen. Punt.
Heel goed zelfs. Ja. Ja. Wat ik wel heel interessant vond om te lezen ook in jouw, je bent net professor geworden, in september heb jij je oratie gegeven. Wat ik heel interessant vond om daar te lezen was ook dat jij zei, ja, misschien moeten we minder batterijen, maar sneller laden en meer elektrische fietsen en ook meer openbaar vervoer.
Ja.
Dat hoort ook bij de circulaire economie, het voorkomen van grondstofgebruik.
Ja, zeker. Minder is altijd beter. En dat geldt voor de circulaire economie ook. Dus minder grote batterijen, minder metalen in die batterijen. Dus al dat soort dingen helpen. En inderdaad een schuif, zeg maar, van iedereen een auto voor de deur die 500 kilometer ver kan naar ofwel een kleinere range ofwel openbaar vervoer helpt natuurlijk ook.
Ja. Een kleinere range. Ik denk dat er nu een paar mensen zeggen, dag, niet vaker laden.
Dat zijn de mensen die zinloos achter een waanbeeld de toekomst inrennen. Daar moeten we een goed gesprek mee hebben.
Maar verder zijn we niet veroordelen.
Totaal niet. Nee, even terug naar dat deep sea mine. Want vaak is het zo dat als er ergens een verdienmodel bedacht is en een noodzaak omhoog getrokken is, dan gaan we het doen. En dan wint de economie het altijd van het milieu. En dan komt wat mij betreft die wetenschap toch weer in beeld. Dus wat zou jij nou als wetenschap, jij zei nu al, we hebben het nog niet eens onderzocht, maar ik voel al aan mijn wetenschappelijke water dat we het gans niet nodig hebben.
Mm-hmm.
Dus wat denk jij dan? Wat zou je willen doen en kunnen doen?
Nou, ik denk dat het heel goed is om inderdaad die voorspellingen van wat je nou uiteindelijk nodig hebt en wat je minder nodig hebt als je inderdaad andere keuzes maakt, dat je dat goed in kaart brengt. Want dan is het ook duidelijk. We hebben nu toevallig, vandaag was er weer een bericht dat de batterijmaterialen, de prijzen daarvan eigenlijk heel erg zijn gedaald.
Ja.
Nou, dat heeft te maken met schuiven, zeg maar, in batterijtechnologie. Maar heeft ook te maken met de vraag naar elektrische auto's, mm-hmm, die misschien wat lager is dan dat verwacht werd. Dus in die zin, dat staaft ook weer, volgens mij hebben we het niet nodig, zeg maar, wat er op die oceaanbodem ligt. We kunnen gewoon op het land blijven mijnen.
Ja, maar ik voel daar ook een oud marktprincipe voor een nieuwe economie. Dus we denken nog in oude verdienmodellen, oude termen, vraag valt tegen. Nee, we hebben een nieuwe wereld nodig die we moeten maken.
Nou ja, inderdaad. En dat is natuurlijk met die mijnbouw zo. Dan praat je over periodes van 10, 15, 20 jaar voordat er een nieuwe mijn gebouwd is. Dus je moet wel vooruit blijven kijken. Dus ik denk ook wel dat het nuttig is, zelfs als je nu ziet dat die prijzen, zeg maar, dalen, dat je wel als overheid blijft stimuleren dat die mijnen wel worden gebouwd. En dat die spullen wel voorradig zijn, zeg maar, als we ze over 10 jaar wel nodig hebben.
Ja, voor en dat in ieder geval kijken waar dan voor en hoe krijgen ze cyclen. Denk je ook, Klaske, dat als we meer gaan investeren op circulariteit, want je hoort nu nog vaker, tweedehands staal is niet sterk genoeg voor windmolens, dat soort dingen, dat daar ook nog een wereld te winnen is, dat we als we daar meer geld op research zetten, dat die circulaire wereld duidelijker en beter wordt?
Is dit een retorische vraag?
Nee.
Ja, Harm, wat een goed idee. Dat zouden we zeker moeten doen. En dan gaat het natuurlijk echt over niet alleen recycling. Hè, dus dat gaat ook over hoe ontwerpen we nou die windmolens en die zonnepanelen, maar ook die batterijen van die elektrische auto's. Ja. Want die kunnen we nu veel vaak, kunnen we eigenlijk niet zoveel meer mee. Mm. En er zitten dus hele waardevolle metalen in die we keihard nodig gaan hebben. Ook steeds meer van nodig gaan hebben. Dus als we vooral ook in het ontwerp gaan kijken van hoe gaan we deze dingen nou ontwerpen, zodat we ze zo meteen heel goed kunnen hergebruiken, dat de kwaliteit nog goed is, enzovoort. Dus het einde van de keten heel goed in kaart brengen voordat we gaan ontwerpen, ja, dan zijn we heel ver. Dus daar moeten we zeker naar gaan kijken.
Ja, en als je dat samenvat, kijken we even naar een nee. Het heeft dus hoogwaardige wetenschappelijke kennis nodig en transparantie. Dat je eerlijk tegen elkaar durft te zeggen wat je nou aan het doen bent, is echt apenkool.
Ja, maar ik denk dat het wel verstandig is om zo eerlijk tegen elkaar te blijven. En ook te denken van, nou, wat hebben we nou echt nodig om die energietransitie voor elkaar te krijgen? En hebben we daar NMC-batterijen voor nodig? Nou, ik denk het eigenlijk niet. Nee. Ik denk dat met LFP-batterij kan het prima.
En dat is dan jammer van die fabrieken die we nu hebben. Maar het lijkt me toch ook een zucht van opluchting doen ontstijgen aan velen onder ons.
Ja. Ja, nee.
We hebben wel die wereld snel nodig. Enorm dank, René Klein, professor industriële ecologie. Professor aan de Universiteit Leiden. En dank voor dit gesprek. En dat zeg ik ook tegen Klaske Kruk. Dan nog even dit. In Davos is het deze week weer een komen en gaan van wereldleiders, machtige opiniemakers, ondernemers en CEO's. Een aantal van hen luisterde enkele jaren geleden naar deze oproep.
Almost no one raises the real issue of tax avoidance, right? And of the rich just not paying their fair share. I mean, it feels like I'm at a firefighters conference and no one's allowed to speak about water. I mean, this is not rocket science. Mm-hmm. I mean, we can talk for a very long time about all these stupid philanthropy schemes. We can invite Bono once more, but come on, we got to be talking about taxes. Yeah, exactly. That's it. Taxes, taxes, taxes. All the rest is bullshit, in my opinion.
Ja, dat was een aantal jaren geleden onze eigen schattige Rutger Bregman, die er geen doekjes om wond. Toen was het al duidelijk, nu is het duidelijk. Ga gewoon belasting betalen, mensen. Oxfam Novib schrijft het in een rapport waarover we zojuist al spraken. De rijkste 1% van de mensheid jaagt net zoveel CO2 de atmosfeer in als de armste 66%. Laat dat percentage nog maar even op je inwerken. En dan komt mijn favoriete zin weer in beeld. Sommige dingen, daar zou je van moeten zeggen, mag gewoon niet meer. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland, de ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.